Marcus, hoofdstuk 9. Ik heb zaterdag gezegd dat je in dit schriftgedeelte een mooie oefening krijgt in de wijze waarop men de Bijbel zou lezen. Ontleend aan 2 Petrus hoofdstuk 1, waar Petrus zegt dat hij bij herhaling, en misschien tot vervelens toe, spreekt over de tegenwoordige waarheid, zo noemt hij dat, hè? Dat is in vers 12 van hoofdstuk 1, 2 Petrus 1. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. Onder tegenwoordige waarheid kennelijk te verstaan, de waarheid die van toepassing is op onze tegenwoordige tijd. In verband waarmee hij zegt in vers 16, wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. Toen wij u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst, let op kracht, de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit, ander woord voor heerlijkheid, want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanige stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord als zij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. Dat wil zeggen dat wat Petrus gezien heeft op die heilige berg, toen die stem klonk, dat was dus ter gelegenheid van wat wij noemen de verheerlijking op de berg. Wat hij daar gezien heeft, beschouwt hij als basis, om zo te zeggen, voor de prediking van wat hij noemt tegenwoordige waarheid. Hij geeft daarvoor twee bronnen. Hij zegt, we zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd, want we hebben, we zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit, en we hebben de stem gehoord die tot hem zei, deze is mijn geliefde Zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. En dat hebben wij gehoord op die berg toen. En daarna vers 19, en dat is punt 2, en wij hebben het profetisch woord, zeg maar de Bijbel. Al was het toen natuurlijk nog gewoon het Oude Testament. Hè? Ik vind het altijd een wat lastige term, Oude Testament, omdat strikt genomen het Oude Testament, het Oude Verbond namelijk, pas begon bij Mozes. Dat was mijns inziens, maar u weet wat ik daarmee bedoel. Hè? Dat betekent dat je daar niks van hoeft aan te trekken. Maar het was mijns inziens een jaartje of 1600 voor Christus. Volgens anderen 400 jaar later. Maar dat komt omdat ze het weer gelijk moeten stellen met de ongewijde geschiedenis. En u weet, daar heb ik heel weinig vertrouwen in. Dat kan ik niet uitleggen, want dat staat allemaal niet in de Bijbel. Dus ja, dan krijg ik daar weer problemen mee. Dus ik hou het gewoon op pak een beet 1600 voor Christus of zo. Wat was het, 1620, 25 voor Christus? Zoiets, daar kom ik uit op grond van de Bijbelse tijdrekening. Maar de schepping van Adam was pak een beetje jaartje of 4000 voor Christus. En dan begrijpt u wel dat het grootste deel van de tijd tussen Adam en Christus, was er nog geen wet, was er geen Mozes, was er geen Oude Verbond, was er dus ook geen Oud Testament. Dus de term Oud Testament is toch altijd iets twijfelachtig. Je moet uitleggen wat je eronder bedoelt, onder verstaat. En wij verstaan eronder, zal ik het één keer uitleggen, wij verstaan eronder die geschriften die tot stand zijn gekomen en die bestonden in de dagen van het Oude Verbond. En er hoort dus Genesis, Exodus, Leviticus, Genesis dus ook, hoort daar wel degelijk bij. Die schriften waren er in de dagen van Mozes en daarna. Daarom heten het Oud-Testamentische geschriften. Iets dergelijks heb ik u al eens een keer uitgelegd in verband met Nieuw-Testamentische geschriften. Want hoewel de geschiedenissen in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes strikt genomen plaatsvonden onder het Oude Verbond, werden die boeken geschreven daarna, na de opstanding van Christus, onder het Nieuwe Verbond, en daarom noemen wij ze Nieuw-Testamentische geschriften. Nou, noemen we ze niet alleen, dat zijn ze ook. En ze zijn ook onder die omstandigheden geschreven, de boodschap van het nieuwe verbond, komt dan ook met grote nadruk in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes naar voren. Hebben we dat weer gehad? Maar in elk geval, als Petrus zegt, en we hebben het profetisch woord, heeft hij het over wat wij noemen populair het Oude Testament. Waarin hij dus tegenwoordige waarheid vindt. En dat is nogal wat. Omdat wij aan de andere kant leren dat tegenwoordige waarheid, alleen wordt het daar niet zo genoemd, in bijvoorbeeld Efeze 3, om maar eens wat te noemen, de tegenwoordige waarheid in voorgaande eeuwen bedekt was. Maar beide schriftgedeelten naast elkaar, Efeze 3 en dit bijvoorbeeld, brengen ons vanzelf bij de juiste conclusie, namelijk de tegenwoordige waarheid in het Oude Testament bedekt, wordt aangekondigd. Ja, en ik begrijp dat sommigen daar moeite mee hebben, maar dat is het oude verhaal. Wij zijn gewend aan oppervlakkig taalgebruik. In alle media komt dat tot ons en op straat en wij onder elkaar ook. Dus oppervlakkig taalgebruik en hoe je nou dingen bedekt kunt vastleggen of toch kunt meedelen. Er zijn maar weinigen die daar enige kaas van gegeten hebben, al zijn we hier tamelijk dicht in de buurt van Gouda, Woerden en Bodegraven. Hè? Stolwijk. Stolwijk? Maken ze daar ook kaas?
Boerenkaas.
Oh. Volgende week ben ik in Alkmaar, zeg ik weer precies hetzelfde. Maar goed, doet er niet toe. Maar dat is het punt. In het Oude Testament is het wel degelijk te vinden. En zelfs ruimschoots bij nader inzien. Mijn nader inzien, vooruit. Doe maar. We hebben een profetisch woord waarvan hij zegt, dat is zeer vast. Het is zeer, in tegenstelling tot wat algemeen gedacht wordt, het profetisch woord is zeer vast. En ik lees hem als het kort moet altijd meteen verder in vers 20. Dit eerst wetende, want het is voor ons pas vast als wij eerst weten dat geen profetie van de schrift is van eigen uitlegging. Dat wil zeggen, geen profetie van de schrift legt zichzelf uit. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar de heilige mensen gods. Dat zou je lezen als mannen gods. En dan begrijp je, ik weet niet waarom het niet zo vertaald is, mannen gods. Want dan weet je meteen dat het over profeten gaat, hè. Maar de heilige mannen gods, door de heilige geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. En de eenvoudige gedachte is deze, dat de Bijbel is één geheel en heeft maar één schrijver. Dat zijn niet die namen die er dikwijls mee in verband gebracht worden, maar het is de heilige geest dan wel God zelf. Beide dingen worden hier genoemd. Mannen gods, door de heilige geest gedreven zijnde. De Bijbel is één geheel. En als je nou ook er nog naast legt, Hebreeën 1 vers 1, dan weet je dat God voortijds, veelmaal, in many portions, zegt de Authorized Version, in porties, veelmaal in afleveringen, in onderscheidene delen, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, dat is dus niet alleen het betrekkelijk oppervlakkige letterlijke taalgebruik, tot de vaderen gesproken heeft enzovoorts. En als je dat nou weet, dan weet je wat je moet doen. Schrift met schrift vergelijken, dat wil zeggen verschillende Bijbelgedeelten naast elkaar leggen. De vraag is om te beginnen, maar welke moet je dan naast elkaar leggen? En dan is mijn antwoord, nou, daar staat er wel in hoor. Staat er wel bij wat je ernaast moet leggen. Dat is een academische vraag. Verrekt interessant betekent, is dat een goed woord? Verbazend interessant, oké, dank je. Verbazend interessant, maar je schiet er niks mee op, want u weet het best. We zitten hier in Marcus, dus wat doe je? Je vergelijkt het met Matthäus en Lucas en Johannes. Johannes blijft om te beginnen buiten beschouwing, want dan wordt de geschiedenis van de verheerlijking op de berg niet genoemd. Komt daar niet voor, waarom ook, het hele Bijbelboek spreekt over de verheerlijking van Christus. Ja, dat meen ik. Dat weet iedereen, Johannes spreekt over Christus in zijn hemelse positie. Nou, daar hebben we het over. Hoeft dus niet apart vermeld te worden. Blijft over Matthäus, Marcus en Lucas en je leg je naast elkaar. Dat los je meteen heel wat problemen op. En zo leer je vanzelf schrift met schrift vergelijken. Bijvoorbeeld, het begint hier met en na zes dagen. U hebt toch wel drie Bijbels bij u, dan kunnen ze naast elkaar openleggen. Is het dan eenvoudig? Nee, dan zoek je je nog wezenloos. Dus het schiet niet op. Ja. De computer wil wel eens helpen. Je hebt van die programma's, dan kun je drie schermen naast elkaar openen. De mijne doet het niet. Je kan niet drie schermen naast elkaar openen met dezelfde Bijbelversie. Dus dat gaat ook al niet. Moet je weer een ander programma. Blijf tobben. Maar goed. Na zes dagen nam Jezus met zich Petrus, Jacobus en Johannes. Leg je daarnaast Matthäus 17, want dat is het schriftgedeelte vanaf vers 1, dan staat daar, en na zes dagen nam Jezus met zich Petrus, Jacobus en Johannes, zijn broeder. Er staat erbij dat Jacobus en Johannes broers waren, leer je dat ook meteen? Die staat er hier niet bij. Maar dan leer je dat, hè? De zonen van Zebedeus. En bracht hen op een hoge berg alleen. Hier staat in Marcus op een hoge berg. Bezijden alleen, dat wil zeggen, hij nam die drie discipelen apart. En, want het was niet voor iedereen bestemd. Want het zien van de heerlijkheid van Christus is voorbehouden aan, nou ja, niet iedereen. Goed, hebben we het zo over. En dan hebben we Lucas 9 nog, want daar wordt de geschiedenis ook genoemd. Dat kan je tenminste onthouden, Marcus 9 en Lucas 9. En in Lucas 9 staat in vers 28 het geschiedde omtrent acht dagen na deze woorden dat hij medenam Petrus en Johannes en Jacobus en klom op de berg en er staat erbij om te bidden. Dat stond er hier in Matthäus en in Marcus ook niet bij. En het eerste waar je over struikelt is dat er twee keer staat na zes dagen en de andere keer staat er na acht dagen. Bij Lucas uiteraard. Lucas houdt er altijd een wat aparte rekenwijze op na. En hoewel hij het heel precies bedoelt, zegt hij er ook altijd bij omtrent. Vind ik ook altijd leuk. Waaruit sommigen geconcludeerd hebben dat het wel een paar dagen kan missen. Dus omtrent acht dagen, dat is close enough, heet dat. Het waren er zes, want het staat in Matthäus en Marcus. En toch is dat niet zo, want het omtrent bij Lucas, dat heeft slechts de betekenis van, doet er niet veel toe. Het heeft de betekenis om het niet al te nadrukkelijk te zeggen. Het was acht dagen, maar oké. En de onnauwkeurigheid zit hem niet in de telling, maar hij zegt het maakt niet zoveel uit naar hoeveel dagen het was. Maar goed, de tegenstelling tussen die beiden is een heel simpele. Want we hebben meer van dit soort tegenstellingen. We hebben altijd, ook al sinds jaar en dag, een tamelijk onnozele, discussie. Als ik die discussie met u heb, zal ik niet zeggen dat die onnozel is. Maar nu zeg ik het wel, het is een tamelijk onnozele discussie. Die duurt al zowat 2000 jaar, notabene, over de dag van de opstanding van Christus. Wanneer was dat? Nou, hoeveel dagen? En hoe reken je dat daarna op de kalender? En dat is een tamelijk simpele zaak. Als je de moeite zou nemen om je er echt in te verdiepen, loopt u meteen tegen het verschijnsel op dat je zoiets natuurlijk verschillend kunt tellen. Zo zit dat nou eenmaal, hè? Hoeveel jaar zat er tussen 1 voor Christus en 1 na Christus? Hoeveel jaar? Sorry, hoeveel jaar zat er tussen? Eén dag. Van oude jaar, 1 voor Christus tot nieuwjaarsdag, 1 na Christus. Dus niet bij elkaar optellen en zeggen dan is het 2, want dan zit je toch wel heel erg mis. Je krijgt daar problemen mee, dat gaat zomaar niet vanzelf. Het is geen wiskunde dit, het is chronologie, hè. En wat de tijdrekening betreft, er bestaat in ieder geval de zogenaamde inclusieve methode en er bestaat de exclusieve methode. Alleen het wordt er nooit bij vermeld wat er gebruikt is. Dus dan moet je het ergens anders vandaan zien te halen. Want de heer stond op na 2 dagen, of was het na 3 dagen? Ja, dat hoeft geen verschil te maken. Je kan ook zeggen na 1 dag. Je hebt er alleen niet helemaal genoeg aan. Aan die mededeling. Nee, je stierf op vrijdag en je stond op zondag op. Hoeveel dagen zitten er tussen? 1. Hoe lang duurde dat? 3. Kom je niet mee weg, toch? Met dit soort dingen. Als wiskundige niet in elk geval. Met excuses aan de wiskundige. Ik weet het. Maar goed, toen maar weer. Je hangt er vanaf of je inclusief of exclusief rekent. En als je exclusief rekent, dan wil zeggen, dan reken je de vrijdag niet meer mee, de zaterdag wel en de zondag niet. En er zit er maar 1 dag tussen. Reken je inclusief, er zijn 3 dagen, vrijdag, zaterdag en zondag. Moeilijker is het niet, dat scheelt 2. Nou, hier zijn we bij, na 6 dagen, dan wel na 8 dagen, hoeveel waren het er dan? Precies, exact. Volgens weer een andere berekening. 7 zijn het er dan dus. Kortom, er is gewoon een week voorbij. En als je talen leert, ik heb weinig talen geleerd, dus ik weet het domweg niet. Maar als je talen leert, heb je ook die dingen. Hè? Na 2 weken, maar na 14 dagen zeggen wij dan. Dan bedoelen we vandaag over 2 weken. Maar ja, dat is eigenlijk 15 dagen. En in andere talen moet je dat ook zo zeggen. En op de 8e dag kan ook, dat betekent ook gewoon na 1 week. Gewoonlijk. Etcetera, etcetera. Dus 6 dagen, dat is exclusief gerekend. Lucas rekent inclusief. Weet je veel, dan komt je op 8 dagen. En daardoor weten wij nu heel nauwkeurig, hoeveel dagen het waren. Het was gewoon 1 week later. En dat is 6 dagen exclusief en dat is 8 dagen inclusief. Aardig, hè? We weten het heel precies. Je kunt ook nog vragen, welke dag was het dan? Nou ja, dat weet ik niet, maar ik weet wel dat in de Bijbel, staat er niet bij, je moet de moeite nemen om het uit te rekenen, dat in de Bijbel precies zo'n week, 8 dagen, passeerde van de eerste dag der week tot de eerste dag der week, vanaf de zogeheten intocht in Jeruzalem tot aan de dag van de opstanding van de Heer Jezus Christus. En dat was niet voor niks zo. Daar is een samenhang tussen, uiteraard. Daar ga ik ook niet op in. Op die dingen is te ver van dit onderwerp af. Maar kijk, als je schrift met schrift vergelijkt, kom je daar vanzelf achter. En waarom was het dezelfde dag van de week? Want daar komt het op neer, 1 week later. Om het verband te leggen, uiteraard, tussen die 2 verschillende gebeurtenissen. En welk verband is dat dan eigenlijk? Nou, het verband is dat de Heer zei dat hij zou lijden, verworpen worden van de ouderlingen, en dat hij zou gedood worden en na 3 dagen wederom opstaan. En 1 week later krijgen we die verheerlijking op de berg. Nou, dat lijkt me duidelijk genoeg, het verband daartussen. Want sinds zijn opstanding kennen wij de Heer als verhoogd, uitermate verhoogd. En zien wij, als het goed is, ik hoop het voor u, zien wij Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Bedank aan Hebreeën 2 voor die uitdrukking. Met andere woorden, die verheerlijking op de berg is een uitbeelding van de verheerlijkte positie van Christus die hij heeft ontvangen in en door zijn opstanding. Per slot in het Johannesevangelie heet dat ook gewoon zijn verheerlijking. Ik ga dat nou niet opzoeken, maar je zoekt maar op het woord verheerlijking en je vindt het vanzelf. Of verheerlijken, het werkwoord, kan ook, vind je vanzelf. Kortom, dat mag niet al te moeilijk zijn. Volgende punt is, hij nam slechts 3 van deze apostelen met zich mee, suggererend dan toch in elk geval dat men weliswaar in onze dagen, en dat bedoel ik 100% overdrachtelijk, de Heer kan zien met eer en heerlijkheid gekroond, een verheerlijkte Christus, zoals Hebreeën 2 dat zegt. Maar of wij die allemaal zien, dat staat nog te bezien. Met andere woorden, het was hier een kwart, het was 3 van de 12, om het populair te zeggen. Ze werden door de Heer aangewezen bovendien. Maar zij vervullen die functie van een overblijfsel, een minderheid betekent dat in de praktijk, een overblijfsel, onder de discipelen. Maar daarmee zijn ze een uitbeelding van een minderheid onder de gelovigen. En het lijkt me duidelijk dat velen van hen die zich christenen noemen, dan wel die het ook daadwerkelijk zijn, dat velen van hen de Heer niet kennen in een verhoogde en verheerlijkte positie. En ik kan het bewijzen, want zolang het kruis het christelijke symbool is, ziet de meerderheid dus geen verheerlijkte Christus? Toch? En een groot deel daarvan ziet slechts, wordt geconfronteerd met 1 corpus, met 1 dood lichaam aan een kruis. Dat is niet de verheerlijkte Christus. Die kent men dan niet. Ik wil meteen vooruitgrijpen. In de praktijk is het zo dat vele gelovigen, of dat 3/4 is, weet ik niet, maar hier was het 3/4 van die 12, die waren beneden aan de berg bezig om te proberen de duivel en zijn personeel te verslaan, hetgeen hen overigens niet lukte. Dus de volgende episode, om zo te zeggen, daar hebben we het nu nog maar even over niet. Wij vinden overigens deze 3 ook bij andere gelegenheid bij elkaar. Namelijk bij het dochtertje van Jairus, dat was Marcus 5, in vers 37, nam de Heer slechts Petrus, Jacobus en Johannes mee naar binnen. Marcus 5, vers 37, en we vinden ook deze 3 bij de Heer in Gethsemane, apart vermeld. Die ging een eindje verder met hem mee, om zo te zeggen. Marcus 14, vers 33 is dat. Er zijn dus toch 3 bijzondere discipelen. Petrus enerzijds en Jacobus en Johannes, de beide broers, anderzijds. En ik aarzel wat, ik denk, zal ik het zeggen of niet? Maar kijk, als je de ene kant hebt Petrus en je hebt de andere kant Johannes, in dit geval nog met zijn broer Jacobus ook, dan mag het toch niet moeilijk zijn om te begrijpen dat Petrus, en anders komt dat later alsnog, dat Petrus nou eenmaal de uitbeelding is van gelovigen uit de 2 stammen van Israël, uit de Joden. Petrus, die eerst de Heer Jezus verriet, om zo te zeggen. Net als Judas, nou niet net als Judas, maar Judas deed dat ook, maar op andere wijze. En Judas is een beeld van de ongelovigen, dat wil zeggen van een ongelovig Joods volk. En Petrus is een beeld van diegenen die weliswaar aanvankelijk de Heer afwezen, maar later alsnog tot geloof kwamen. En dus van een gelovig overblijfsel uit het Joodse volk in de gemeente. Typologisch, afgezien van dat hij daarbij hoorde, maar dat gold voor de andere discipelen overigens ook. En ik zeg al jarenlang dat daartegenover iemand als Johannes, u weet, die 2 konden het immers over de volgorde ook niet eens worden. In Johannes 20, u weet wel, ze vertrokken gelijk. Clara, dat staat allemaal in de Bijbel. Bij het komische af. Ze vertrokken gelijk. En de een was het eerst bij het graf en de andere liep hem voorbij en ging als eerste naar binnen. En nu is de vraag, wie was nou de eerste? Hè? Maar de ene is een beeld van de gelovigen uit de twee stammen van Israël. De andere is een beeld van de gelovigen uit de 10 stammen van Israël. Dat is Johannes namelijk. En als zijn broer erbij is, wordt het nog mooier. Want dan zijn ze nog met z'n tweeën ook. En dat bevestigt dan weer wat ik altijd al zeg. Dat als je de twee bij elkaar vindt, is het een verwijzing naar het eerstgeboorterecht. En niet alleen hier, maar heel het Oude Testament door ook. Maar goed, dat is buiten de orde nu. Maar zo komt het dat je er hier drie hebt, denk ik. Het heeft dus twee aspecten. Het is een minderheid, enerzijds. En anderzijds, het is toch weer de bekende verwijzing naar de vervulling van al die beloften die gedaan zijn aan Israël via de beide huizen van Israël, menigmaal herhaald in het Oude Testament. Maar dat onderwerp bespreken we ergens anders, dus dan komt u daar maar naartoe, denk ik dan maar. Hè. Dus vooruit maar. Op een hoge berg staat er bovendien. Wel, dat lees je vaker over de Heer. Om niet te zeggen, het is algemeen wordt gezegd, dat was een gewoonte van hem. Ja, omdat hij dat 3 of 4 keer gedaan heeft, wordt het meteen een gewoonte, maar vooruit. Laten we zeggen, het is iets opvallends wat hij deed. Je vindt het namelijk in Matteüs 14, ik zeg alleen de vers, ik ga ze niet opzoeken, want dat heb ik zaterdag gedaan. Matteüs 14, vers 23. Markus 6, vers 46. Als hij aan dezelfde hun afscheid gegeven had, ging hij op de berg om te bidden en liet zijn discipelen achter in het bootje waar zij te kampen hadden met de woelige baren van de Levendzee en dat soort gemeenplaatsen meer. Nee, ik zeg dat zo lekker niet, omdat dat zulke bekende, algemeen aanvaarde symboliek is, zelfs buiten de Bijbel. Hè. Iedereen weet dat. Hè. Als je schilderijen wil verkopen, moet je ze maken van een woeste zee met een scheepje erop. Die dingen kun je de mensen kwijt, omdat de mensen zichzelf daarin herkennen. Zo makkelijk, dat weet iedereen toch? Nee? Ja, dat is zo. Goed. Nee, heb ik niet zelf bedacht, dat hebben ze mij ook wijsgemaakt. Dat is ook inderdaad zo, dat is boeiend. Of je nou van schepen en van water houdt of niet. Maar er zijn mensen die houden er juist niet van, van dat soort schilderijen. Maar om dezelfde reden. Zij herkennen zichzelf daarin en willen er niet mee geconfronteerd worden. Nou goed, het is bovendien Hebreeuwse symboliek. Of dat Bijbels is, nou Hebreeuws is Bijbels. Dus het moet zijn, moet zo zijn, hè. Maar dat maar even terzijde. Markus 6, vers 46, Lucas 6, vers 12. En Johannes 6, vers 15. De Heer ging op een berg om te bidden. Het mag toch niet zo moeilijk zijn om te weten dat de berg al in het Oude Testament uitdrukking geeft aan de hemel. Een hoge plaats, hoger kan een mens zich niet voorstellen. Nou ja, dat was voor Charles Lindbergh. Of hoe heette die man ook weer? Otto Lilienthal, vooruit. Wie het maar was, hè. Voordat men de vliegkunst had uitgevonden, om zo te zeggen. Maar de hoge berg, als uitbeelding van de hemel. Even terzijde, bergen in de Bijbel staan voor koninkrijken, voor koningen. Daarmee eventueel ook voor hoogheid, maar soms ook voor hoogmoedigheid. Kan ook negatief zijn. En als de Heer wederkomt, zullen al die hoge bergen vlak gemaakt worden, staat er. En sommigen denken dat het letterlijk zal gebeuren. Ik denk het niet. Ik heb die profetie ooit nagezocht. Ik heb de indruk dat het niet letterlijk bedoeld is, maar uitsluitend overdrachtelijk. Alles wat hoog is, zal vernederd worden, enzovoorts. In ieder geval is dat de eerste betekenis. Of het daarna ook geografisch gebeurt, lijkt me sterk. Want je zou toch Jeruzalem, dat nu al hoog gelegen is, zou je toch ook in de toekomst verwachten op een hoge plek, of niet? En dat kan je nog bewijzen ook, want er staat dat in die dagen van de 1000 jaren zal men optrekken naar Jeruzalem. He? Dus dan ligt het nog hoog. He? De olijfberg zal scheuren, dat is waar, maar Lees het maar na, Jesaja 40 is zo aardig om mee te beginnen. In dit verband. Maar de positie van de Heer op één berg is uitbeelding van de Heer in de hemel. Zeker als het een hoge berg betreft. En dat staat er inderdaad bij. Niet in Lucas, maar wel in Matthäus en Marcus. In Lucas staat gewoon op de berg. En men zoekt welke berg het dichtst in de buurt lag. Van wat, ontgaat mij ook. En om, dat heeft men nodig voor de toeristen. Want je moet toch ergens toegangsgeld, hoe heet zoiets. Je moet ergens tol kunnen heffen, zal ik maar zeggen. Dus dan moet je entreegeld, dank u. Je moet toch ergens, nou goed, die berg der verheerlijking aanwijzen. Ik heb het nagekeken in nogal wat commentaren. En ze beginnen allemaal met te zeggen, het was niet de berg Tabor. En de berg, hoe weten wij dat het de berg Tabor is? Omdat de gids ter plaatse ons dat vertelt. Je moet toch wat? Je kunt er niet zeggen, dat weten we niet. Waar moet je dan die mensen naartoe brengen? En het is leuk, zo'n tochtje de berg Tabor op. Dus, en als er geen reden voor is, dan zeg je dat het de berg der verheerlijking is. En dat kan, want het is een hele hoge berg. Misschien was je het ook wel. Maar dat is niet te bewijzen. Dat is nou juist het aardige, dat wij het niet weten. En dat vind ik eigenlijk nog veel sterker. Want het is een uitbeelding van de hemel, die kennen we ook niet. Daar weten we van, maar we hebben daar geen voorstelling. Nou ja, we maken onze voorstelling. Maar we hebben daar niet werkelijk enig idee van natuurlijk. En daar gaat het maar om, hè. Goed, berg als uitbeelding van de hemel. En wat doet de Heer in de hemel ook alweer, als het met één woord moet? Bidden. Huh? Dan laat ik nu maar eens een keer beginnen met te zeggen wat ik in andere omstandigheden altijd over bidden zeg. Bidden, het woord, welk woord het maar is, in het Grieks althans, heeft in ieder geval altijd de betekenis van hardop spreken. Al zijn er heel wat verschillende woorden voor, met dan nog weer heel wat verschillende voorvoegsels. Maar ze hebben altijd de betekenis van hardop spreken, maar het neemt niet weg dat de uitdrukking, het woord, in welke vorm dan ook maar, in de breedste betekenis, de brede betekenis, altijd de beschrijving is, de aanduiding is van dienst aan, namelijk onderwerping aan God. Daarom kan de Bijbel zeggen dat wij zouden bidden zonder ophouden en dat we zouden bidden in alle plaatsen. Hetgeen op zich merkwaardig is, want dan weten we altijd nog wel te vinden, misschien Matthäus 6 bijvoorbeeld, waarin staat het, als gij bidt, laten uw woorden weinig zijn, want je moet niet denken dat de veelheid van woorden verhoring bewerkstelligt. Staat er, hè, vlak voor het Onze Vader staat dat, hè. Laat uw woorden weinig zijn, niet zoals de heidenen die lange gebeden, niet te min staat er dat wij zouden bidden in alle plaatsen en zouden volharden in het gebed en bij voortduring en dat soort dingen meer. Hoe breng je die twee met elkaar in overeenstemming? Wel door te begrijpen dat het woord bidden de aanduiding is van heel onze dienst aan en onderwerping aan God. Ongeacht of wij het noemen gevend of vragend gebed, want dat is dan het jargon, hè. Vragend gebed, dan vragen we de Heer iets voor ons te doen, of op zijn minst te betekenen. En het gevend gebed is wat men tegenwoordig lofprijs noemt. Wij noemen dat dan aanbidding. Anders wordt het vanbidding, maar dat woord gebruikt nooit iemand. Als je wat vraagt, is vanbidding, we bidden van hem, en nou bidden we aan hem, we geven hem wat. Maar vergis u niet, hoe tegengesteld die beide begrippen ook mogen lijken, ze hebben dit met elkaar gemeen, dat in beide gevallen men zich, als het goed is en als het oprecht is, zich onderwerpt aan de Heer en hem erkent als degene die in ieder geval krachtig genoeg is om ons te helpen en daarom ook krachtig genoeg is om onze eer waardig te zijn. Bovendien zeg ik altijd, je vraagt alleen een gunst of hulp aan iemand die je, waarvan je denkt dat hij dat ook kan verlenen. Dus het is onderwerping aan. Dat blijft het altijd. En daarom, het is de uitdrukking voor dienst aan de Heer. Bovendien, elke buitenstaander weet dat. Want als je bidt voor je eten, dan ben je een gelovige. En als je dat niet doet, dan ben je dat niet. Dat weet u toch, hè? Denken ze. Toch? Het is kenmerkend voor een gelovige, toch, dat hij bidt. Nou ja, dat bedoel ik. En je noemt één begrip, waarschijnlijk het belangrijkste, door je ter aanduiding van het geheel. Is dat letterlijk taalgebruik? Ik zou het u niet kunnen zeggen. Is dat letterlijk? Voor iemand die ervoor doorgestudeerd heeft, is dat letterlijk of niet? Ja, het is letterlijk, maar het is een stijlfiguur. Je noemt iets bij het belangrijkste kenmerk. En als de Heer gaat bidden voor ons op een berg, dan wil zeggen dat hij ons daar vertegenwoordigt bij God. En dat wij via hem, of door hem heen, want dat bedoel ik, dat wij door hem heen gezegend worden. En andersom ook, voor zover wij God iets kunnen bieden, is het net zo goed door hem. Hij is dus als het ware ons gebed. Voor zover wij wat van Gods wegen ontvangen, ontvangen wij dat van en door de Heer Jezus Christus. Komt van God tot Christus en via Christus ontvangen wij het. En voor zover wij God dienen, doen wij dat ook omdat wij komen tot de troon der genade waarop de hoge priester gezeten is en die is de hoofd van dienst. En in Christus zijn wij gezegend met elke geestelijke zegening. Efeze 1 vers 3. Dan wel door Christus zijn wij gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Openbaring 1 vers 6 of zoiets. Denk ik daar in de buurt. En anders Handelingen 2, waar Petrus het gewoon zegt. God heeft beloofd zijn geest uit te storten op alle vlees. Hij leest het voor uit Joël en zegt, God heeft die geest gegeven aan Jezus, deze Jezus. Daarmee wekte hij hem uit de dood op. En hij heeft dit uit, Christus, ja, hij heeft dit nu uitgestort wat gij ziet en hoort. Met andere woorden, die geest die wij ontvangen is de geest van Christus. En het is zo sinds hij die geest van Gods wegen heeft ontvangen. En dat was in zijn opstanding. Hij is dus onze borg, onze middelaar, maar nog nauwkeuriger, maar is dat ook beeldspraak? Onze hoge priester. Is dat beeldspraak? Wij zijn er zo aan gewend dat we het niet merken, maar het is beeldspraak. De priester, een specifieke inzetting. Met onder een speciale naam, met een speciale bediening, maar het is eigenlijk 100% symboliek. Elk mens zal God dienen. En ook zonder het begrip priester in de Bijbel, onder de Mosaïsche wet, waren de eerstgeborenen verantwoordelijk voor de dienst aan God. Dus het verandert niks mee hoor. Afgezien van dat de priesters inderdaad de positie van de eerstgeborenen ook daadwerkelijk innamen. En bovendien, de functie zelfs van Christus als hoge priester, onder die naam wordt beschreven min of meer in de brief aan de Hebreeën en verder nergens. Maar het neemt niet weg dat het tegenwoordige werk van Christus wel degelijk beschreven wordt in andere Bijbelboeken, zonder de term hoge priester te hoeven gebruiken, omdat het ontleend is aan de symboliek van het Oude Testament. Zo zie je dat die grenzen, dat blijf ik herhalen het eerste paar jaar, zo zie je dat die grenzen niet getrokken, niet scherp getrokken kunnen worden. En ook niet hoeven worden, overigens. Maar die maar weer even terzijde. Dat hij voor ons bidt, daarvoor noem ik u. Romeinen 8, vers 26. Ik zoek ze met opzet niet op, want ik heb het gedaan zaterdag. Romeinen 8, vers 26 en 27. Waar staat dat de geest zelf, hoogst persoonlijk, en dat bedoel ik helemaal letterlijk, hoogst persoonlijk, de geest zelf bidt voor ons, komt onze zwakheden te hulp, en bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Dat wil zeggen, er wordt helemaal niks uitgesproken. Zuchtingen, maar ja, dat is adem. En adem is geest. Dus ja, voor de hand liggend woord. Daarna heb je ook Romeinen 8, vers 34, nog geen halve bladzijde verder. Waar staat: Christus is het die gestorven is, wat meer is, die ook is opgewekt, die ook is ter rechterhand Gods, die voor ons bidt. Zodat je op die halve bladzijde al gedwongen wordt schrift met schrift te vergelijken en vast te stellen dat er of twee zijn die voor ons bidden, of de Geest is Christus, precies. En dat is zo, want het staat een paar versen eerder. In hetzelfde hoofdstuk, daar heet het achtereenvolgens: de Geest van God, de Geest van Christus, Christus. En daar wordt het helemaal makkelijk schrift met schrift te vergelijken, want de uitdrukkingen staan gewoon achter elkaar. God, de Geest Gods, de Geest van Christus, Christus. Maar ja, iedereen weet dat toch, hè? De Geest is God en Christus is God, dus de Geest en Christus zijn dezelfde. Ze heet ook allebei trooster. En voor zover je ze toch van elkaar kunt onderscheiden, heet de Geest de andere trooster. Impliceren dat de term trooster niet primair de aanduiding is van de Geest, maar van Christus, van de Messias. Precies. Ja. In het Oude Testament, elke Jood weet dat, dat is niet waar hoor, maar elke Jood wordt geacht dat te weten. Hè. De term Nachem, Menachem, of hoe je mag, Nahum, zeggen wij. Daarvan weet men heus dat dat een Messiaanse titel is. Nou goed. En dan natuurlijk nog Hebreeën 7, vers 25. Waarvan Christus staat dat hij een onvergankelijk priesterschap heeft ontvangen, waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, of zoiets, omdat hij, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Wie? De hoge priester. En dat is Christus uiteraard, zodat je de drie hebt. Voor degene die toch hechten aan drie eenigheid, heb je de Geest, Christus en de hoge priester. Hebben we die nog? En afgelopen zaterdag schiep mij nu te binnen, heb ik dus ook een vergelijking gemaakt met Exodus 17. Waar je ook iets vindt van iets op een berg. Terwijl men beneden aan de berg, in het dal om zo te zeggen, bezig was de Satan en zijn personeel te bestrijden. Want daar zijn toch de Amalekieten een uitbeelding van. En dat deed men onder leiding van Joshua, die in het Grieks Jezus zou geheten hebben dus. Ja. En op de berg waren er inderdaad drie die betrokken waren, in eendrachtige samenwerking, betrokken waren bij het gebed. En dat was in de eerste plaats Mozes, maar die is een type van Christus. En Christus overtreft Mozes. Staat boven Hebreeën 3. Dan hebben we nog daarnaast Aaron aan de ene zijde. En die was de hoge priester. Nou, ik weet niet of hij dat al was, geloof het niet, maar hij zou het worden, dat maakt niks uit. Hè. De hoge priester. En Christus overtreft Aaron, staat boven Hebreeën 5. Dus dan heb je die ook weer. Dat zei ik net. Mozes, Christus overtreft Mozes boven Hebreeën 3. Nee, staat boven Hebreeën. Ja, staat boven Hebreeën 3. Ja, klopt. Ja. Toch. Goed. Mozes en aan de ene kant Aaron als de hoge priester. En aan de andere kant moet iemand staan als beeld van de Geest. En het is ook zo. En daarom heet hij ook zo. Maar ja, het Hebreeuws. Nou ja, laat me niks zeggen. Hij heet Hur, in het Nederlands. Goer. Maar ja, dat is het woord ruach. Maar dan achterstevoren. In spiegelbeeld dus, hè? Hoe zeggen ze iets? Ruach. Her is namelijk daar een beeld van de geest. En zonder het Nieuwe Testament vind je dit nooit. Wat het uitbeeld. Bovendien, dan blijf je al gauw zitten met dit idee. Waarom moest dat met z'n drieën? En is het antwoord, omdat Mozes ook al ouder was dan 120 jaar. Die kan ook niet de hele dag met zijn handen omhoog zitten. En dat noem ik nou oppervlakkige schriftverklaring. Niet dat ik dat niet op prijs stel. Ik stel dat zeer op prijs altijd. Ik ben altijd blij dat anderen dat boek over volgeschreven hebben. Dan hoef je dat werk niet overnieuw te doen. Dan kan je daarna meteen, als je het oppervlakkige verhaal hebt, is niks meer mis. Het is een verhaal aan de oppervlakte. Maar dan kun je meteen verder met wat erachter steekt. Dan hoef je dat niet eerst uit te zoeken. Hè? Dan ben ik serieus. Nou goed. Op een hoge berg bezijden alleen, om te bidden. Zoals ze zegt, dat staat hier dan niet, maar wel in Lucas 9, vers 28. Het is een perfecte uitbeelding van een verheerlijkte Christus in onze tegenwoordige tijd. Inclusief, vers 3, zijn klederen werden blinkende, zeer wit, als sneeuw. Nou ja, moet dat nog uitgelegd worden? Witte klederen. In Openbaring staat, de witte klederen zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. Rechtvaardigen worden gekleed in wit. Onder het motto, uw zonden waren rood als scharlaken. Want de mens heet Adam en die is dus rood. Of zoiets. Of de mens heet zondig, is zondig en die heet dus Adam, met wat je wil. Maar al was het rood als scharlaken, zal ze maken witter dan sneeuw? Oh, u dacht witter dan wol. Nou, dat staat er ook hoor. Hier nog, in vers 3. Want dat is alleen in Marcus, geloof ik, dat er staat. Ja, want in Matthäus staat, zijn klederen werden wit gelijk het licht. Hier staat, blinkende en zeer wit als sneeuw. In Lucas staat zijn kleding wit en zeer blinkende, dezelfde uitdrukking als hier, maar hier staat er nog bij, hoedanig geen voller op aarde zo wit maken kan. En niet denken dat een voller dus belast is met het blankoen van de sneeuw of zoiets. Hè? Een voller is niet iemand die sneeuw wit maakt. En als je niet beter wist, dan zou je dat zo erin kunnen lezen. Ja joh, ja. Maar er staat toch, kleden waren zeer wit als sneeuw, hoedanig geen voller op aarde zo wit maken kan. Als je niet weet waar het over gaat, dan denk je dat sneeuw wit gemaakt wordt door iemand en het is niet de baanveger, maar het is de voller. Denk je dan. Zodat je maar ziet dat je op moet passen, als je van niks weet, als je dan je Bijbel leest en denkt dit of dat staat er. Dan ben ik serieus. Gaat niet zomaar. Een voller is eigenlijk een woller. Ja. Een woller, iemand die wol wast, bleekt, bewerkt in de eerste plaats. Maar bij de bewerking hoort het witwassen daarvan. Zodat impliciet wel degelijk over wol gesproken wordt. En dus kom je via dit vers vanzelf terecht in Jesaja, wat het maar was, want dat weet ik niet uit het hoofd. Waren die zonder als scharlaken, zal ze maken witter dan sneeuw, of waren die zonder rood als karmozijn, wat hetzelfde is trouwens. Ik zal ze maken als witte wol. Witte sneeuw en witte wol, het wordt hier bij elkaar dus wel degelijk genoemd. En dan begrijpt u dat het een beeld is van rechtvaardigheid. En zo wordt het later natuurlijk ook, zo wordt het ook inderdaad in de Bijbel beschreven. Nog afgezien van dat uh, uh, witte klederen. Ook de kleding was trouwens van de priesters. Dat was de normale priesterlijke kleding. Alleen het was niet wit, het was van linnen. Vanwege weer een andere symboliek. Maar daar ga ik maar even niet op in. Maar ik wijs er maar wel op dat de hoge priester die ons dikwijls afgebeeld wordt in een erg kleurige outfit. Dat die, u weet wel, die hemelsblauw, purper en scharlaak en de efod en wat het maar was. Erg ornaatvol. Maar goed, dat in ieder geval de priester, als hij zijn werk deed op Grote Verzondag, het enige werk dat uitsluitend de hoge priester kon en mocht doen, dan was zij niettemin geheel gekleed in het wit. Dan legde hij dus dat kleurige kleed af. Want dat kleurige is voor naar buiten toe, heeft met zijn openbaring te maken. Maar het is niet zijn openbaring, hij zou ingaan in het heiligdom achter het voorhangsel waar hij zich verbergt in de dagen eigenlijk dat het zijn koninkrijk nog niet openbaar wordt. En daarna wijs ik erop dat bij de kleurige outfit van de hoge priester wel degelijk ook sprake is van een kroon. Nou, Grote Verzondag gaat hij in het wit, geheel in het wit. Voor witte klederen kunt u zich vervoegen bij Openbaring 3, vers 4 en 5. Ik ga het nu niet doen dus. Openbaring 3, vers 4 en 5. Openbaring 4, vers 4. 7, openbaring dus, 7 vers 9, 13 en 14, en dan nog 19 vers 8. Dat lijkt me wel voldoende. Daarnaast moet ik erop wijzen, maar dan loop ik even vooruit, dat wij Mozes, van wie vervolgens hier sprake is, in het Oude Testament ook vinden in een min of meer verheerlijkte gedaante, wanneer hij op de berg der verheerlijking, ja, tot op zekere hoogte, zegt 2 Korinthe 3, het oude verbond was ook heerlijk, maar verbleekt bij de heerlijkheid van het nieuwe verbond, in populair Nederlands. Hè? Maar van Mozes lezen wij dat hij bij gelegenheid de glans, de glinstering, glinstering is het woord in de Statenvertaling, in Exodus 34, de glinstering overnam van de Heer met wie hij een ontmoeting had. Zijn gelaat, dat betekent zijn uitwendige verschijning en niet alleen zijn neus. Zijn gelaat, wil zeggen, aangezicht heet dat. Dat is helemaal de buitenkant, tenzij anders vermeld, hè, tenzij het in de context beperkt wordt. Hij glinsterde. Exodus 34 is dat vers 29 en 33. Daar is vertaald met glinsteren en het wordt aangehaald in 2 Korinthe 3 vers 13. Want het verhaal was dat de kinderen Israëls moeite hadden om de blik op Mozes te richten, want hij gaf te veel licht, zal ik maar zeggen, te veel watts, of hoe heet het, lumen. Ja. Dus toen zeiden ze, leg toch een bedekking over uw aangezicht, hetgeen zij deden, en zo is het dus tot in onze dagen nog steeds, want er ligt een bedekking over Mozes. Ja, inmiddels is het symboliek geworden, maar ik zou niet weten waar dan precies. Hè. Er ligt een bedekking over Mozes, letterlijk en overdrachtelijk. En die bedekking zal weggenomen worden als men zich bekeert tot de Heer. Want er staat in 2 Korinthe 3. De bedekking over de wet, over het Oude Testament om zo te zeggen. Dan wel de bedekking over hun hart of de bedekking over hun ogen, want het maakt allemaal in de praktijk natuurlijk helemaal geen verschil. De aardigheid is trouwens dat het woord vertaald met glinsteren, dat is een woord wat eigenlijk in de betekenis heeft van dat ergens iets vanuit gaat. En in dit geval is het uitstraling. En dan vertaalt men het met glinsteren. Hoewel de meest voorkomende toepassing van het woord karan is die van een hoorn. Die ergens uitroept, een hoorn. En er zijn de beeldende kunstenaars, zoals daar zijn Michelangelo. Zijn daar heel blij mee geweest, want hoe beeld je Mozes uit? Nou ja, met twee stenen tafelen in zijn handen, maar ja. Je weet niet hoe lang dat beeld dan onbeschadigd blijft natuurlijk. Hè? Dus hoe beeldt men Mozes uit? Met twee horens op zijn hoofd. Zo staat hij ergens in de hoek. Was dat in de Sint-Pieter? Nee, hè?
Nee, die andere.
Die andere, die Sint-Pieter, Giovanni. Lateranen geloof ik dat hij daar staat. In Lateranen. Doet er nog niet toe. Maakt niet uit waar hij staat. Het is maar een beeld, niet waar. Maar hij staat er wel en dan heeft hij twee horentjes op zijn hoofd. En dan moeten wij maar begrijpen wat dat betekent. Want je had het ook kunnen vertalen met gehorend. Zijn gelaat werd gehorend en kreeg twee horens op zijn hoofd. Maar dan heb je het niet begrepen. Het was een uitstraling, hetzelfde woord. Maar de aardigheid is dat je nu dus ook weet dat horens en uitstraling van licht allebei staan voor heerlijkheid. En dan begrijp je ook dat karan, keren, moet je dan weer zeggen, geloof ik, dat dat staat voor koningen. Een hoorn is een koning in de Bijbel, een grote hoorn is een grote koning en dat soort dingen meer. Men spreekt over heerlijkheid. Heb je die nog? Want symboliek werkt zo, voor een groot deel werkt het zo. Via de taal, via woordgebruik, via de dubbelzinnigheid. Nee, dat is niet het goede woord. Maar via de brede betekenis van de woorden, de gebruikte woorden enzovoort. Maar goed. Waar we het over moeten hebben is natuurlijk over die twee figuren die hier naast elkaar genoemd worden. Mozes en Elias, je vraagt je af wat die met elkaar van doen hebben. En het antwoord is, aan beiden hangt een profetie die in verband met de toekomst. Dat wil zeggen, Mozes is de oudste natuurlijk en aan Mozes hangt een herhaalde profetie. Komt twee keer achter elkaar in de Bijbel. Een beetje tot vervelens toe, wordt hij toegelicht ook. Dat een profeet als Mozes zou komen in de toekomst. Kennelijk in verband met de vervulling van de Oud-Testamentische beloften. En naar hem zou men horen, zo eindigt dit vers 7 hier, hoort hem. Maar er staat over die profeet als Mozes, dat die zal ons alle dingen verkondigen. En vervolgens, wie naar die profeet niet zal horen, zal uitgeroeid worden. Ik heb het voor de zekerheid nog nagevraagd in Samaria. Bij de Samaritaanse vrouw. Die kende die profetie. Want het is niet voor niks. De Samaritanen erkennen alleen de vijf boeken van Mozes. Dus die kennen niet de profetie. Die zegt, zie, ik zend u de profeet Elia. Eer dat die grote vreselijke dag des Heren komt. Want dat is ongeveer het laatste vers van Malachi. Van het Oude Testament dus. Een en laatste of zoiets. Die hebben zij niet. Dus zij, maar zij verwachten wel iemand. Voordat de Messias komt. Zij verwachten de profeet als Mozes. De Joden hebben meer belang bij Elias, waarom ook niet. Jodendom is van veel latere datum, Samaritanisme is veel ouder. Hè? Jodendom stamt uit de Babylonische ballingschap en geen jaar eerder. En de Joden kennen natuurlijk de profetie van Malachi, de profeet van na de ballingschap. Zie, ik zend u Elia, dus die lui die zetten bij elke paasviering, zetten zij een stoel voor Elia klaar. Mozes en Elia, ze horen nou eenmaal bij elkaar. Wij vinden ze ook bij elkaar in Openbaring hoofdstuk 11 in de toekomst. Namelijk in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Kijk, schrift met schrift vergelijken. Dan kom je wel ergens. Waar vinden we Mozes en Elia nog meer bij elkaar? Nou, in de geschiedenis niet. Maar wel in Openbaring 11. Waar sprake is in vers 3 van twee getuigen. Ik zal mijn twee getuigen geven. En zij zullen profeteren 1260 dagen. Met zakken bekleed. Als teken van rouw. Deze zijn de twee olijfbomen of takken. En de twee kandelaren die voor de God der aarde staan. In mijn Bijbel staat er meteen een verwijzing bij naar Zacharia 4. Naar een visioen over twee olijfbomen, dan wel twee olijftakken. En iets met een kandelaar en licht enzovoorts. Waarover ik het nu verder niet heb, maar dat schriftgedeelte zou je er ook naast moeten leggen feitelijk. En daarvan hen staat, zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan en zal hun vijanden verslinden. En zo iemand hen wil beschadigen, die moet al zo gedood worden. Dat wil zeggen, ze zullen inderdaad die 3,5 jaar volmaken onder veel vijandschap. Zij zullen trouwens hun bediening vervullen in de heilige stad. Dat is de term uit vers 2. Die heeft ook een naam, namelijk die grote stad wordt geestelijk genoemd, vers 8, Sodom en Egypte. Nou ben je de letterlijke tekst al verlaten, zal ik maar zeggen, en je naadloos kom je in symboliek terecht. Want Sodom en Egypte zijn in de geschiedenis van Israël bekend als in de Bijbelse geschiedenis bekend als voorbeelden van het oordeel Gods. Van Egypte, daar wordt meestal niet veel aandacht aan gegeven. Het was natuurlijk de uittocht uit Egypte, maar het was tegelijkertijd de ondergang van Egypte. En niet alleen maar de legers van Farao. Het was de ondergang van het Middenrijk van Egypte. Een wereldrijk van die dagen. Kortom, een oordeel over, ja, zo heet dat, het Oude Rijk, het Middenrijk en het Nieuwe Rijk. Zo heet dat, de drie van die rijken van Egypte, achtereenvolgens. Maar goed, en Sodom, ja, dat weet iedereen. Sodom wordt in de Bijbel beschouwd als voorbeeld van oordeel Gods. Zoals dat zal komen over de hele schepping. En zoals dat zal komen over Edom en over Babel. Dat staat allemaal letterlijk in de Bijbel, maar ook over Jeruzalem uiteraard. En daarom worden deze namen nu geassocieerd met Jeruzalem. Maar in die stad, in Jeruzalem, zullen gedurende 42 maanden, dat is vers 2, dan wel 1260 dagen, dat is vers 3, deze twee getuigen optreden. Ze worden niet met namen genoemd, dat is waar, maar je wordt weer gedwongen schrift met schrift te vergelijken, want er staat, vers 6, deze hebben macht de hemel te sluiten, opdat geen regen regende in de dagen hun profetering. Dan komt vanzelf in ieder geval de naam van Elia naar boven. Want zo begint de geschiedenis van Elia, in het Oude Testament. En bovendien, in het Nieuwe Testament wordt tot twee keer toe dat aangehaald, één keer door de Heer Jezus en één keer door Jacobus in zijn brief, en wordt er inderdaad bijgenoemd in periode van 3,5 jaar. En dat lijkt me associatie genoeg. Begrijpt u me goed? Je vindt geen causaal argument, er staat niet dat het over Elia gaat, enzovoort, maar er zijn voldoende overeenkomsten, zal ik maar zeggen, om die naam meteen naar boven te brengen. In samenhang, inderdaad, met de laatste verzen van het Oude Testament, zie ik, zendt u lieden, de profeet Elia. Voordat die dag des Heren komt. De dag des Heren breekt aan het eind van de 70ste week, officieel. Dus dat klopt precies daarvoor. In de eerste helft van de 70ste week hebben we dus Elia. Bovendien staat er, ze hebben macht over de wateren om die in bloed te verkeren. En dan heb je de naam Mozes al boven water. in verband met de plagen over Egypte. En de aarde te slaan met allerlei plagen, zo menigmaal als zij zullen willen. En dat was inderdaad voldoende om Mozes te identificeren. Daarnaast vinden wij natuurlijk overeenkomst tussen Elia en Mozes in het Oude Testament. De ene is dat ze dat naar het graf van beiden gezocht is. Namelijk naar het graf van Mozes en het graf van Elia. In beide gevallen werd het niet gevonden. In het geval van Elia verbijstert ons dat niet, want wij geloven wat er staat, namelijk dat hij met paard en wagen, wat het maar was, ten hemel gevaren is. En wat Mozes betreft, dat vinden wij niet in het Oude Testament, maar wel in het Bijbelboek dat net aan Openbaring voorafgaat, in de brief van Judas. Daar vinden we vermeld dat de aartsengel, Michaël, met de duivel streed om het lichaam van Mozes. Hetgeen automatisch betekent dat de aartsengel dat lichaam van Mozes tot zich genomen heeft, om zo te zeggen. En dan weet je meteen waarom het graf van Mozes niet gevonden werd. Wij weten uit de geschiedenis dat het ergens geweest moet zijn, dat hij begraven is geworden. Maar we weten vervolgens ook dat hij dus uit dat graf weer opgestaan is. En dan vind je zijn graf dus niet. Want er ligt niemand in. Ik bedoel, het graf van Mozes was dus ook onvindbaar. Beide zijn dus van het aardse toneel verdwenen. En ongetwijfeld niet naar het dodenrijk. In het geval van Mozes was hij daar eventueel al. Dus dat heeft ook weinig zin. En er blijft maar één andere etage over. Dat is de hemel. Dat is bijzonder, ongetwijfeld, maar niettemin kan dat, ja, hij nog ook. Maar over hem gaat het hier in Openbaring 10 niet. Het gaat over Mozes en Elia. Die beiden zouden komen, althans een profeet als Mozes zou komen. En ik ben van mening dat een profeet als Mozes heel goed Mozes zelf kan zijn. Verslond, Mozes lijkt het meest op zichzelf, lijkt mij. Of lijkt zichzelf het meest op Mozes, dat kan ook. Toen maar, ik heb daar niet zoveel problemen mee. Maar ik lees dat gewoon in Openbaring. Via schriftverwijzingen. Openbaring mag dan een moeilijk boek zijn, maar als je doet wat Petrus zei, vind je het vanzelf. Schrift met schrift vergelijken. En er is nog iets wat wat tussen hen beiden overeenstemt. Dat is namelijk dat wij Mozes vinden bij gelegenheid op de berg, namelijk Sinaï, bijgenaamd Horeb. Het een is de naam van het gebergte, het ander is de naam van die ene berg in het gebergte, Sinaï, Horeb. Daar vinden wij Mozes uiteraard in verband met de wetgeving, zelfs twee keer. En bovendien 40 dagen zonder eten en drinken. En Elia vinden we ook 40 dagen zonder eten en drinken. En we vinden hem ook op de berg Horeb. Wat hij daar gezien heeft, vermeldt de geschiedenis niet. Sterker nog, als ik de geschiedenis lees, dan blijf ik altijd zitten met vragen. Waarom moest die man daar naartoe? Hij moest daar naartoe, zitten wachten tot de Heer zich zou bekendmaken. Het was dan niet in de storm of in het onweder, maar bij het zuizen van een zachte. Het was doodstil, betekent dat gewoon. En toen verscheen daar de Heer aan hem. Nou, en verder. Wat een gedoe allemaal. Want daarna kreeg je de opdracht om een koning te zalven over de 10 stammen van Israël. En om een koning te zalven over Syrië, ja. Over de Foeniciërs. Nou ja, laat ik dat maar achterwege laten. Dat lijkt me beter om daar niet op in te gaan. In de praktijk is het verschil namelijk niet zo groot, want de 10 stammen konden goed met de Syriërs. Met de Foeniciërs, zodanig zelfs dat de 10 stammen in de geschiedenis bekend zijn geworden onder de naam Foeniciërs. Dan kan ze niet uit elkaar houden meer. Maar dat doet er nou niet toe. Maar ik kreeg de opdracht om dus twee koningen te zalven. Maar had de heer dat nou niet meteen kunnen zeggen, had hij ook niet eerst naar het Sinai hoeven reizen. Helemaal. Zonder lunchpakket. 40 dagen en wat het maar was enzovoort. Ik bedoel maar. Ik neem dus aan dat een deel van het verhaal is overgeslagen. Waarom op de Sinai? Het antwoord is omdat op die Sinai wat te zien was. Want Mozes heeft daar het een en ander gezien. Ik vertel het nu kort deze keer. Hè. Wat Mozes gezien heeft namelijk, is nieuwtestamentische waarheid. Hij heeft daar inzage in gekregen. En we weten dat zeker omdat toen hij de tabernakel moest maken, zei de Heer tegen hem, zie dat gij het alles maakt naar het voorbeeld dat u op de berg getoond is. Voor ons werkt het achterstevoren, wij vinden de tabernakel een voorbeeld van nieuwtestamentische waarheid. Maar bij Mozes ging het andersom. Hij zag nieuwtestamentische waarheid en moest die vervolgens gestalte geven in de vorm, beeldende kunst heet zoiets. Hij moest die uitbeelden, op kunstzinnige wijze, in de tabernakel en in de erediensten, zal ik maar zeggen, de dienst in de tabernakel en later in de tempel. Hebben die nog? Hij had niet de opdracht om erover te spreken, moest uitgebeeld worden. En dat dat zo is, dat staat dus in Hebreeën 8 en 9, om het smal te nemen, in Hebreeën 8 staat weer dat tot Mozes gezegd was, zie dat gij het alles maakt naar het voorbeeld dat hij op de berg getoond is. En in Hebreeën 9 wordt uitgelegd, in essentie, de betekenis van de tabernakel. Met in dat geval de nadruk op dat ene vertrek dat niet toegankelijk was en officieel altijd in duisternis bleef. Namelijk het heilige der heiligen, waarvan Hebreeën 9 zegt dat het respectievelijk een beeld is van het nieuwe verbond, maar ook van de hemel. En dus precies onze positie, maar dat staat er ook bij. In de hemel en onder het nieuwe verbond. Waarbij de ark des verbonds in bijzonder het verzoendeksel erop de uitbeelding is van wat letterlijk genoemd wordt, als metafoor in Hebreeën, de troon der genade. Heb je die nog? Hij heeft dus nieuwtestamentische waarheid gezien. Als u mij vraagt, Elia ook. En bovendien is het zo dat waar weliswaar de hele oud-testamentische geschiedenis door wonderen voorkomen, dat niettemin exceptioneel is. Alleen in de dagen van Mozes en Elia werd het ineens regel. Dat wil zeggen in de omgeving van Mozes en Elia. Die lui deden achter elkaar, om zo te zeggen, allerlei tekenen en wonderen. En hun opvolgers, dat wil zeggen Mozes en Jozua en Elia en Elisa, die met heel grote nadruk de opvolger was van Elia, die heb je toch ook. En die wonderen dan wel tekenen zijn, net als in het Nieuwe Testament, uitbeeldingen van nieuwtestamentische waarheid. En ik bedoel eigenlijk gemeentelijke waarheid. Lijkt me duidelijk. Bovendien, sommige van die tekenen worden in het Nieuwe Testament aangehaald en daar wordt van gezegd dat het tekenen zijn van onze tegenwoordige tijd. En dan wijs ik weer naar Hebreeën, nu naar hoofdstuk 3 en 4, en in ieder geval naar 1 Korinthe 10, waar in beide gevallen verwezen wordt naar de uittocht uit Egypte, de positie van Israël verlost uit Egypte, maar nog niet definitief in het beloofde land. Toch? En dat is een uitbeelding van ons. Wij zijn verlost uit Egypte, bij wijze van spreken, maar wij zijn verlost uit de slavernij. En wij zijn nog niet definitief in het beloofde land. Wij zijn onderweg in de woestijn. En daarmee buiten de legerplaats, onder de legerplaats nu te verstaan, Egypte dus, maar vooruit. En die dingen die daar gebeurden, zijn tekenen van het werk dat de Heer nu, niet aan Israël, maar aan de gemeente doet. Hij geeft ons het manna uit de hemel, geeft ons te eten, geeft ons te drinken, water uit de rots. om maar eens wat te noemen. Maar omdat ze in de Bijbel zo genoemd worden, et cetera, et cetera. Lijkt me een duidelijke zaak. En in het voorbijgaan heb ik natuurlijk eigenlijk al gezegd dat er niet maar twee van die perioden zijn met tekenen en wonderen. Maar, want de derde periode betreft die van de Heer Jezus en ook zijn opvolgers, in dit geval in het meervoud, namelijk de discipelen, de apostelen. En daarna vermeld ik ook maar dat de Heer Jezus ook 40 dagen zonder eten en drinken was en op één berg, zodat als je schrift met schrift vergelijkt, kom je tot de conclusie dat die berg van de verzoeking in de woestijn, dat dat Sinaï was en dat de woestijn dus niet de woestijn van Judea was. Leg ze maar naast elkaar. En voor de goede orde hebben we er nog één. Maar dit zijn drie oud-testamentische figuren. De Heer Jezus leefde onder het oude verbond. Dus zijn drie oud-testamentische figuren. We krijgen daarna een nieuw-testamentische figuur, waarvan wij weten dat hij op de Sinaï geweest is, eveneens door schrift met schrift te vergelijken uiteraard, want die is opgetrokken geweest tot in de derde hemel, dat is 2 Korinthe 12, of het in of uit het lichaam was, dat wist hij niet, maar dat wist Mozes ook niet. En toen heeft hij onuitsprekelijke dingen gezien. Dan begrijp je me goed, want het waren dingen die Mozes niet mocht uitspreken, die in verband met Elia helemaal niet uitgesproken worden, überhaupt niet. En die Paulus moest uitspreken, maar hij kreeg de gelegenheid niet van de Korintiërs. En daar gaan die hoofdstukken over, met name in 2 Korinthe 12. Waar dit staat dus allemaal. Maar van Paulus staat dat hij zijn kennis in essentie ontleend heeft dus aan een visioen wat hij gehad heeft, maar hij, dat is 2 Korinthe 12, maar hij zegt ook waar hij dat gehad heeft, namelijk in Arabië, want dat staat in Galaten 1. Schrift met schrift vergelijken. Hij zegt, ik ben terstond, toen de Heer mij riep, ben ik terstond niet te raden gegaan bij vlees en bloed, maar ik reisde naar Arabië. Daar moet hij dus bij de geest te raden gegaan zijn, dus de oorsprong van de wet die hij kennelijk niet begrepen had, of waarin hij misleid was, ik zei niet waardoor, ik zei waarin hij misleid was geworden. En hij is bij de bron, naar de bron gegaan, misschien heeft de Heer het hem gewoon wel gezegd, dat denk ik eigenlijk. Anders is het wel erg slim van Paulus, maar goed, toe maar. Maar dat hij dat gedaan heeft is duidelijk. Hij ging naar Arabië en drie hoofdstukken verder in hoofdstuk 4, daar staat ook Arabië. Daar heb je alle plaatsen gehad waar Arabië genoemd wordt. Schrift met schrift vergelijken. En daar staat Sinaï, een berg in Arabië. Dat is Galaten 4. Dus dan weet je waar hij geweest is. Letterlijke tekst is, weet je niet zeker, maar vergelijking van schriftgedeelten, dat moet je doen, zei Petrus, brengt ons automatisch daar. Zodat Paulus dezelfde dingen gezien heeft, wat het maar was, als Mozes, Elia en de Heer Jezus. Maar Paulus was van andere orde, dat was een nieuwtestamentische figuur. Hier op de berg der verheerlijking, je kan altijd nog suggereren dat ze naar de Sinaï gereisd zijn, en dat het op de berg Sinaï was en niet Tabor. Kun je nog op promoveren, dus ik geef u maar een tip. Hè. Maar goed, waarom ook niet. Maar in elk geval, we vinden diezelfde drie oud-testamentische figuren, om zo te zeggen, hier bij elkaar. De Heer Jezus en Mozes en Elia. Waarbij overigens wat algemener bekend is, dat men Mozes zou zien als vertegenwoordiger van de wet. Dat is hij namelijk in de Bijbel zodanig dat zijn naam genoemd wordt en de wet bedoeld wordt. Ja, er zijn wel die schriftplaatsen dat Paulus leert tegen Mozes. Maar men bedoelt niet man, men bedoelt de wet enzovoorts. Hè. En als je Mozes geloofd zou hebben, zou je mij geloofd hebben, dat wil zeggen als je de wet geloofd had. enzovoort. Mozes wordt geïdentificeerd met de wet, is daar dus ook de uitbeelding van, de personificatie van, moet je dan officieel zeggen. En zo wordt Elia beschouwd als de personificatie van de oud-testamentische profeten. Hij was lang niet de laatste, maar hij was zo ongeveer wel de eerste. Afgezien van dat Abraham een profeet genoemd wordt en David wordt een profeet genoemd. En Samuel was dat ongetwijfeld ook, al was hij officieel een richter. Maar de profeten onder Israël, naast de koning zal ik wel zeggen, dat is dus Elia, het prototype van. In die bediening begint dus ook inderdaad met die tekenen en wonderen. Maar de wonderen zijn tekenen van nieuwtestamentische en in het bijzonder van gemeentelijke waarheid. En dat wordt dus hier vertegenwoordigd op die berg. Zij spraken met elkaar, staat er. Maar je moet weer even op excursie, namelijk naar Lucas 9, vers 31, om te weten waarover zij spraken. Lucas 9, vers 31, de welke gezien zijnde in heerlijkheid, zeiden zijn uitgang. Je voelt dat de vertalers het niet helemaal zeker wisten. En ze hebben het zo letterlijk mogelijk vertaald. Het zal later wel geworden zijn. Zij spraken over zijn uitgang. Ik hoop tenminste dat men het woord uitgang heeft laten staan. Ook in latere vertalingen. Er staat, de welke gezien zijn in heerlijkheid, zeiden zijn uitgang die hij zoude volbrengen te Jeruzalem. Dat woord uitgang is het woord Exodus. Dat is dus onze naam voor het tweede Bijbelboek, de Exodus. Dat wil zeggen de uittocht uit Egypte. Uittocht, vertalen we het. Maar de exit, dat weet iedereen, dat is de uitgang, hè? Exit, de Exodus, ja. Maar je komt het tegen hier in Lucas 9, vers 31. Daarna Hebreeën 11, vers 22. Daar is het, de zin luidt, of de zin, maar de zinsnede luidt. De uitgang der kinderen Israëls uit Egypte. Dat is dus gewoon wat wij ook populair in het Nederlands wel noemen de Exodus. Alleen hebben we het woord daarna nog één keer, tot onze verbijstering, in 2 Petrus 1, waar we daar straks waren, toen Petrus zei, we hebben die stem gehoord en we hebben die heerlijkheid gezien toen wij met hem op de heilige berg waren. Dat 2 Petrus 1, daar spreekt hij in vers 15 over zijn eigen uitgang. En dan heb je alle nieuwtestamentische schriftplaatsen gehad. En het lijkt me duidelijk dat de apostel in 2 Petrus 1 spreekt over zijn dood. Maar of we hem daarmee recht doen, waag ik te betwijfelen. Want wij gelovigen spreken niet over onze dood. Toch? We gaan naar de Heer. We gaan er hieruit. Via de exit. Dat heet dood, want er worden contacten verbroken. Maar wij spreken daar niet over als wij gaan dood. Ja, dat is heel oppervlakkig, kun je het zo zeggen. Maar als het goed is, denken wij niet zo. We hebben een hemelse positie. En wij zullen een hemelse positie hebben. Wij zullen alleen hier deze wereld verlaten. Daarom kan je het uitgang noemen. Maar de andere gelegenheid waar de term voorkwam in Hebreeën 11, vers 22, lijkt mij duidelijker. De uitgang der kinderen Israëls. Ja, inderdaad, ze gingen Egypte uit. Maar dat was een verlossing. Ze gingen naar het beloofde land. Of op kortere termijn, ze gingen in de woestijn den Heere een feest vieren. Want zo staat het er. Die hebben u toch? Het is niet maar de dood. Voor Petrus niet, maar zeker niet voor de uittocht uit Egypte, waar we dat woord van kennen. En als hier in Lucas 9 vers 31 staat, zij spraken over zijn uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem, stel ik in de eerste plaats vast dat de Heer niet gestorven is te Jeruzalem. Nou ja, door Jeruzalem, door de inwoners van Jeruzalem, werd hij verworpen en gekruist. Maar er staat met grote nadruk in de Bijbel dat hij de stad uit werd geleid en dat hij buiten de stad gekruist is. Dat wil zeggen, toen was hij er al uit. En ik zei met grote nadruk, en ik bedoelde niet dat het met zulke grote nadruk in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes staat, maar wel dat het met grote nadruk staat in Hebreeën 13, waar staat dat de Heer Jezus buiten de stad, buiten de poort der stad, gekruist is geworden. En daarna staat er, zo laat ons dan tot hem uitgaan. Daar staat niet Exodus, in plaats daarvan staat er een werkwoord, uit mijn hoofd weet ik niet welke. Maar laat ons tot hem uitgaan buiten de legerplaats. En er wordt niet gesproken over dood, tenzij dan in overdrachtelijke zin. Dood voor de wereld. Der wereld gestorven. Met dank aan Galaten 6. Maar juist levend voor God, dan wel levend met Christus. Buiten de legerplaats. Wat ik bedoel te zeggen, is dat de Heer Jezus, die immers de zaligheid voorstelt, omdat hij de zaligmaker is, dat die zaligheid Jeruzalem en daarmee zelfs het hele Jodendom uitgegaan is. Uit Jeruzalem. Dat is wat anders dan intocht. Dit is een uitgang. Want de Heer werd buiten de stad geleid en is officieel niet meer in de stad geweest. Behalve dan dat hij na zijn opstanding in de opperzaal verschenen is, dat zal in de stad geweest zijn, maar zonder contact met de stad. Het was niet de verschijning aan de stad en officieel ook niet in de stad, het was binnenshuis. Was het niet met de deur dicht onder vrezen der Joden? Of ben ik er buis? Ik meen van wel. Nou ja, hoe dat ook zij, hij is verschenen daarna buiten Jeruzalem, zelfs buiten Judea in Galilea. En eventueel in laatste instantie op de Olijfberg van waar hij ten hemel voer. Buiten de stad. Want de zaligheid is gegaan uit Jeruzalem naar de heidenen. Ik moest even nadenken wat ik zeggen zou. Maar laat ik het zo zeggen. Paulus vat het samen aan het eind van het boek Handelingen. En het is de samenvatting van de geschiedenis van Handelingen. Hij zei, het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is. En die zullen horen. En dat is samenvatting van Handelingen. Want Handelingen begint in Jeruzalem. En eindigt in Rome, de hoofdstad van de wereld. Politieke hoofdstad van de wereld. En op een zijlijn in het Britse paleis. Maar goed, dat is een ander verhaal. Laat het nu maar buiten beschouwing. Hè. Er wordt ook hier niet gezegd waar het naartoe zou gaan. Maar het was een uitgang uit Jeruzalem. Men zou de woorden van Johannes 4 nog eens herzien, nog eens herlezen. Als gezegd wordt, de zaligheid is uit de Joden. Dat wordt gezegd in Samaria trouwens. Dat wil zeggen, het is van de Joden uitgegaan en bij gelegenheid trouwens in Johannes 4 ging het naar de Samaritanen notabene. Uit de Joden. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het was een Jood, de Heer Jezus, die de zaligheid daar bracht. En de Heer zelf was de zaligheid, die heb ik niet toegelicht, maar die heb ik van Simeon. Uit Lucas 2. Staat met de baby in zijn handen en zegt, 40 dagen oud, hè, denk je. Hij zegt, mijn ogen hebben uw zaligheid aanschouwd. Precies. Nou goed. De populaire opvatting is dat zij spraken over dat hij binnenkort gekruist zou worden. Wel, dat speelt daar een rol in. Dat is niet te ontkennen. Maar Het lijkt mij dat het woord uitgang Exodus in de Bijbel dan toch een veel bredere betekenis krijgt. Want het is net zo goed een op weg gaan naar een andere, een betere plaats, naar een erfdeel dat men ontvangen zou, enzovoorts. Zo was het bij de Exodus uit Egypte, Hebreeën 11, en zo is het uiteraard ook voor Petrus in 2 Petrus 1 vers 15, want men lezen de versen daarvoor. Hij heeft het daarover loon dat men zou ontvangen, namelijk dat men toegevoegd zou worden, rijkelijk zou toegevoegd worden de ingang in het koninkrijk en dat soort dingen meer. En daarna spreekt hij over uitgang. Ik denk dat hij bewust het woord Exodus gebruikt. Het is niet een normale aanduiding voor sterven of zo. Ook niet in het Grieks in het algemeen. Ook niet in de Bijbel. Het is een uitgaan uit het een. Maar het is wel degelijk in de Bijbel een op weg gaan naar wat anders. En daarover hebben zij gesproken. Bovendien, Mozes en Elia hebben tekenen gedaan, op zijn minst, over onze tegenwoordige bedeling. Dat is onderwerp apart natuurlijk, al die tekenen die ze gedaan hebben. Maar daar kan ik nou, naar aanleiding hiervan, moeilijk aan beginnen. Maar waar die tekenen in beeld zijn van onze bedeling, ligt het voor de hand dat ze daarover gesproken hebben, over de dingen. Nee, ik citeer me weer Petrus, maar nu 1 Petrus 1, over de tijd van het lijden dat op Christus komen zal. Daar begint het dus mee, maar tot aan de heerlijkheid daarna. Zo staat het, hè? 1 Petrus 1 vers 11 of daar in de buurt. En inderdaad, Mozes en Elia zullen daarin nog één functie vervullen. Die functie heb ik het niet over gehad nu, maar ik vind het ook een beetje ver buiten het onderwerp. Maar het is natuurlijk zo dat als de gemeente straks collectief wordt opgenomen, dan heb je ineens helemaal geen gelovig overblijfsel meer op aarde. Dat is één ding. En wie moet dan aan de Joden het evangelie prediken? Want dat zou toch moeten gebeuren. En bovendien, de prediking van het evangelie aan de Joden is per definitie, en dus ook in de eerste plaats, de taak van de gemeente, want het Joodse volk zou tot bekering komen door de bediening van de gemeente, want dat staat in Romeinen 11. Waar staat dat zij in de toekomst alsnog barmhartigheid zullen ontvangen door onze barmhartigheid. En in Romeinen 10... vind je Paulus als voorbeeld, die zich beschikbaar stelt voor de prediking van het evangelie aan de Joden en beschouwt het als de kroon op zijn werk, als het belangrijkste wat er is. We hebben de zaligheid uit de Joden ontvangen, want die zijn ongelovig. Waar wij tot geloof zijn gekomen, is het onze verantwoordelijkheid om het evangelie te prediken aan de Joden. En dat zal ook gebeuren, dat wil zeggen, dat gebeurt in onze dagen. Maar het zal ook leiden tot de bekering van het Joodse volk. Alleen dat gebeurt na de opname van de gemeente, primair door die twee getuigen die dus opnieuw zullen beginnen met de prediking van het evangelie, beginnende te Jeruzalem. Zoals vermeld in Handelingen 1. En dat is dus wat ze doen in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Maar strikt genomen is dat een gemeentelijke functie. De gemeente zal het doen. En daarna wijs ik erop dat als hun dienst erop zit, dan worden zij gedood. Maar niettemin staan ze dan na 3,5 dag op en varen ten hemel in één wolk. Zodat ze, net als de Heer Jezus, ten hemel varen. Ze sterven, ze staan op uit de dood en varen ten hemel. En min of meer ook net als de gemeente. Zodat ik de conclusie al lang geleden getrokken heb dat Mozes en Elia alsnog aan de gemeente zijn of worden toegevoegd. En dus een hemelse toekomst hebben in plaats van een aardse toekomst, zoals alle oud-testamentische gelovigen. Dat lijkt me voorlopig wel even voldoende. Hè? Het is trouwens de hoogste tijd. Dus wij zullen de Heer danken voor deze avond. Wij willen u danken, Vader in de hemel, voor de rijkdom van uw woord. We danken u dat we inderdaad schrift met schrift zouden vergelijken, om daardoor te komen tot kennis van uw woord, tot kennis der waarheid, die ons ook zou vrijmaken, maar die ons bovenal u zou voorstellen in heerlijkheid. Wij danken u, vader, dat u ons de gelegenheid gaf, ook vanavond weer, dat wij ons mogen voeden, niet maar met brood alleen, maar in de eerste plaats met dat brood dat uit de hemel is nedergedaald. Met dat geestelijk voedsel waarmee wij ons voeden en waardoor wij opgebouwd worden in het geloof. En waardoor wij als volwassen kinderen inmiddels tot zonen zouden worden gesteld in de toekomst. Wij willen u daarom dankzeggen dat wij ons van u afhankelijk mogen stellen, in alle vrijmoedigheid tot u mogen naderen, om van u genade, barmhartigheid en hulp te ontvangen te bekwame tijd. En dat wij dagelijks mogen leven uit wat u ons geeft aan geestelijke en daarna ook aan stoffelijke zegeningen. En wij bidden u daarom ook, vader, wees u ons nabij, ook in de dagen die voor ons liggen, richt u ons oog op u, opdat we u zouden leren kennen en verheerlijk uw naam ook in ons, om Christus wil. Amen.